avond, broeders en zusters. We mogen het tegen elkaar zeggen dat onze hulp en onze verwachting vanavond ook is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die trouw is tot in eeuwigheid. En daarom, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar het derde couplet. We gaan met elkaar bidden en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we vanavond denken aan werkgevers en werknemers en gepensioneerden, maar ook aan de werklozen. En daarnaast willen we ook denken aan onze broeders en zusters die in de Nederlands gereformeerde kerk samenkomen en in de gereformeerde gemeente en die bij elkaar komen in de evangelische gemeente en in de gereformeerde kerk Nederland. Ik heb het wel allemaal een beetje opgeknipt, want ook in Enschede is de verscheidenheid wel doorgedrongen. Maar laten we voor elkaar bidden, omdat er maar één scheidslijn is en dat is de Heer Jezus. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God, trouwe Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar dat wij hier zo vanavond weer bij elkaar mogen zijn. En dat we mogen weten dat u hier in ons midden bent, door uw woord en door uw Heilige Geest. En dat het ook uw verlangen is om ons vanavond te ontmoeten. En Heer, we danken u dat wij hier zo vanavond bij elkaar zijn en dat we nu al mogen weten dat u ons dieper wilt voeren in de kennis en de genade van de Heer Jezus. En laat het zo zijn, Heer, dat niet alleen onze oren ook vanavond openstaan, maar dat ook echt ons hart vanavond weer openstaat voor u. En dat we die woorden van leven ook echt in ons hart laten landen. En dat u zo krachtig dat uitwerkt door uw Heilige Geest. Heer, u weet hoe wij hier vanavond naartoe zijn gekomen. U weet wat er in ons hart leeft. Misschien wel vragen of pijn en moeite waar niemand iets van af weet. Of misschien juist blijdschap en voorspoed. Maar laat het zo zijn, Heer, dat wat de omstandigheden van het leven ook zijn, dat die omstandigheden vanavond niet bepalen wat we zien of wat we horen. Maar dat u, Heere Jezus, vanavond ook de regie voert. Vanavond ook de controle hebt en dat alles in deze dienst mag zijn tot verheerlijking van uw naam. We willen u bidden, Heer, voor werkgevers in deze gemeente onder ons. Wilt u hen wijsheid geven en bekwaamheid om ook hun werk en hun bedrijf goed draaiend te houden. Dat ze daarin ook de verantwoordelijkheden nemen die u aan hen hebt gegeven. Heer, ook de Bijbel schrijft over werkgevers. En wilt u hen leren, Heer, om ook in hun vak, in datgene wat ze mogen doen, de Heere Jezus centraal te mogen stellen. Heer, we willen u bidden voor werknemers. Wilt u hen leren en hen telkens weer bij de hand nemen om datgene te doen wat u van hen vraagt. En dat ze ook door hun werk, doordat zij ook hun verantwoordelijkheid nemen, dat ze ook mogen weten dat ze zoiets van de Heer Jezus mogen laten zien. Willen we u bidden, Heer, voor mensen die gepensioneerd zijn, die niet meer hoeven te werken. Heer, er zijn ook in deze tijden zoveel onzekerheden. Maar wilt u hen voornamelijk ook de zekerheid geven die er ligt in de Heer Jezus Christus en die er ligt in uw voorzienigheid? Heer, we willen u ook bidden voor werklozen. Mensen die misschien wel willen werken, maar die de omstandigheden van het leven niet kunnen werken. Die misschien menselijk gesproken aan de rand staan. Maar Heer, als we vanavond lezen in uw woord, dan mogen we tegen elkaar zeggen dat er niemand aan de rand staat. En dat we voor elkaar mogen bidden. En om elkaar heen mogen staan. En dat u ook mensen die werkloos zijn, door wat voor omstandigheden dan ook, bijstaat. Dat u hun God wilt zijn. Heer, we willen u bidden voor onze broeders en zusters die samenkomen in de Nederlands Gereformeerde Kerk, in de Gereformeerde Gemeente, in de Evangelie Gemeente en in de Gereformeerde Kerk in Nederland. Heer, laat het zo zijn dat op de momenten waarin ze samenkomen, op de momenten waarin ze contact hebben met elkaar, dat ook daarin de Heer Jezus zichtbaar wordt. Dat er vanuit de kerken hier in Enschede ook echt gezien mag worden door mensen die niet bij de kerk horen, door mensen die de Heer Jezus niet kennen, dat wij elkaar lief hebben. En ja, dat er verschillen zijn, maar dat wij op een manier met de verschillen omgaan zoals u, Heer Jezus, dat van ons vraagt. Wilt u ons daarbij helpen? En leer ons om met en voor elkaar te bidden. En leer ons zo, Heer, dat we echt uw Zoon, uw geliefde Zoon, onze geliefde Heer Jezus Christus, in het oog houden. Laat ook deze dienst, Heer, echt een dienst zijn tot lof en tot eer van uw grote naam. We willen nog bidden, Heer, voor uw volk Israël. Want als we uw woord lezen, dan gaat u nog een hele weg met het volk. En dan komt u tot uw doel met het volk Israël. En Heer, we willen bidden om de vrede van Jeruzalem. En tegelijkertijd weten wij dat die vrede gaat komen, want Jezus Christus vanuit Jeruzalem gaat regeren. Heer, we danken u voor wie u bent. We danken u voor uw trouw. En we zien uit naar wat u ons nu gaat geven en in de tijd die komen gaat. Amen. We gaan met elkaar lezen uit de Bijbel. Marcus 2. Een heel bekend stukje. Het is namelijk de roeping van Levi. De roeping van Levi. Het thema boven de prediking, boven de meditatie, de woordverkondiging is ook verder met Jezus. Verder met Jezus. En we gaan lezen Marcus 2 vanaf vers 14. En daar staat vanaf vers 14, en hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeus, in het tolhuis zitten en zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en zijn discipelen aanlagen. Want zij waren met velen en waren hem gevolgd. En toen de schriftgeleerden en de fariseeën hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen zijn discipelen, waarom eet en drinkt hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dat hoorde, zei hij tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Tot zover. De geschiedenis die we gelezen hebben, de roeping van Levi. De geschiedenis speelt zich af bij of in Capernaum. We lezen in Marcus 2, vers 1. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum en men hoorde dat hij thuis was. Capernaum is de, mag je het zo zeggen, de thuisplaats van de Heer Jezus. En dan lezen we in vers 13 van Marcus 2 dat hij naar de zee vertrekt, de zee van Tiberias, en dat er daar een menigte naar hem toe komt en dat hij dan onderwijs geeft. En vers 14, dan gaat hij weer verder als hij dat onderwijs heeft gegeven. En het onderwijs van de Heer Jezus, dat kunnen we bijvoorbeeld lezen in Johannes 6, vers 63. Dat is dat de Heer Jezus de woorden die hij spreekt, zijn geest en zijn leven. En daarin wordt ook heel duidelijk in Johannes 6, vers 63 en rond dat vers, wordt heel duidelijk het onderscheid gemaakt tussen het onderwijs dat de fariseeën geven en het onderwijs dat de Heer Jezus geeft. De Heer Jezus geeft woorden die geest zijn en die leven zijn. Levi, waar wij vanavond over hebben, dat is Matteüs, waar wij ook vanmorgen uit gepreekt hebben. Matteüs, een van de evangelisten, die, zoals vanmorgen gezegd, voornamelijk heeft geschreven voor Joodse lezers, voor Joodse toehoorders. Matteüs betekent geschenk van Jahwe, geschenk van de verbondsgod. En als we vanavond dan zo deze geschiedenis op ons laten inwerken, dan is dat echt een heel contrast met vanmorgen. Vanmorgen hadden we de rijke jongeling en we zagen dat de rijke jongeling dan op een gegeven moment van de Heer Jezus hoort wat hij moet gaan doen, dat hij actie moet ondernemen en dan terugkomen bij de Heer Jezus en de Heer Jezus volgen. En de rijke jongeling die ging weg en die was niet blij omdat hij de weg te weten was gekomen. Maar de rijke jongeling die ging heel bedroefd naar huis omdat hij zo vast zat aan al die rijkdom die hij bezat. Maar vanavond dus echt een andere geschiedenis, een ander persoon, Levi. En het mooie is dat er zo heel treffend staat dan in vers 13. En hij vertrok weer naar de zee en heel de menigte kwam naar hem toe. Maar naast het feit dat de Heer Jezus oog heeft voor een hele menigte, voor heel veel mensen, heeft hij ook oog, en dat is gelijk al de les die wij vanavond tot ons mogen nemen, heeft hij ook echt oog voor individuen. Heeft hij echt oog voor persoonlijke mensen. En dat is iets wat mij ook heel erg in mijn leven bemoedigt. Dat het niet zozeer is dat je ergens in eerste instantie ook onderdeel van uitmaakt. Ja, natuurlijk behoren wij bij het lichaam van de Heer Jezus. En daar zijn we heel erg dankbaar voor. Maar dat we ook mogen weten dat de Heer Jezus ons heel persoonlijk kent. In wat voor omstandigheden wij ook zitten. In wat voor omstandigheden wij ons ook bewegen. En dat zien we hier. De Heer Jezus heeft het onderwijs gegeven aan de menigte en dan gaat hij verder. En zag Levi, de zoon van Alfeus. En Levi zit in het tolhuis. En dan zou je zo overheen kunnen lezen over die woorden. Het gaat over Levi, dus de zoon van Alfeus. Hij zit in het tolhuis. En dan zou je zo snel weer bij de woorden van de Heer Jezus kunnen komen bij volg mij. Maar als we iets inzoomen op datgene wat er staat in vers 14, dan zien wij, en dat las ik ook op in een van de verklaarders, dan zie je als het ware een familiedrama in deze tekst. Alfeus betekent immers dat, en de letterlijke betekenis die heb ik zo even niet paraat, maar in het Aramees betekent de naam Alfeus God heeft voorzien in een ander. En heel veel verklaarders gaan er dan ook van uit dat de zoon, Levi, die Alfeus gekregen heeft samen met zijn vrouw, dat hij die ziet, en vandaar ook de naam Matteüs, geschenk van Jahwe, dat hij die gekregen heeft omdat een andere zoon, is overleden. En hij noemt hem Levi. En misschien wel met het verlangen dat hij, deze zoon, die door God gegeven is, ook werkelijk zal dienen in het huis van God. Ook werkelijk zal dienen in de nabijheid van de Heer. En die verklaarde schrijft dan: en het is niet de tempel geworden, maar een tolhuis. Een tolhuis. En als je dan zo'n tollenaar tegen zou komen, dan staat er ook, en dat is ook wel bekend van tollenaars, dat tollenaars dan ook verbannen worden uit de tempel. Omdat ze gezien worden en ze worden gelijkgesteld, tollenaars en zondaars. En vandaar ook dat de gewone Israëliet ook niet zoveel op had met tollenaars en met zondaars. En dat kunnen we hier ook lezen. Als we bijvoorbeeld kijken naar de schriftgeleerden en de fariseeën, hoe ze reageren op die maaltijd die er gaat komen. Maar misschien had Alfeus wel een heel ander idee bij de opvoeding van zijn zoon. Dat hij echt zo blij was dat God had voorzien in een ander, in een plaatsvervanger. En dat hij tot de erkenning moet komen dat Levi, dat Matthäus, niet in de nabijheid van God is terechtgekomen, maar in een tolhuis. En dat kan bij ons ook gebeuren. Als we kijken naar onze kinderen, dan kunnen wij onze kinderen heel goed hebben opgevoed. De Bijbelse normen hebben meegegeven. Echt ook het verlangen hebben meegegeven om de Heere te dienen. En dan zien we dat kinderen van de Heere afdwalen. Dat ze op een gegeven moment komen in tolhuizen waarop menig christen een oordeel velt. Tja, zo'n tollenaar. Zo iemand die God de rug toe heeft gekeerd. En wat kun je er als ouders pijn en verdriet van hebben? En ik geloof ook dat Alfeus echt niet blij geweest is dat juist zijn zoon tollenaar is geworden. En daardoor vanuit de huidige maatschappij, vanuit de Joodse maatschappij, zichzelf heeft buitenspel heeft gezet. En door anderen ook buitenspel is gezet. Maar weet u wat zo treffend is? Over datgene wat er in het verleden ligt van Levi, Dat staat helemaal niet geschreven. Het verleden van Levi wordt helemaal niet uit de doeken gedaan. Er staat alleen dat hij in het heden, waarin deze geschiedenis zich afspeelt, waarin hij de ontmoeting krijgt met de Heer Jezus, dat hij een tollenaar is. En weet u wat ik dan zo mooi vind? Is dat mensen die wij misschien heel vaak met een oordeel tegemoet treden, die wij buitenspel hebben gezet, door Jezus heel persoonlijk gezien worden. En heel persoonlijk herkend worden. En de Heer Jezus kent ook het hart. Niet het verleden telt, maar het heden. En dan die woorden van de Heer Jezus. Hij zegt dan, en het staat in vers 14, volg mij. En misschien zouden wij wel zeggen, en samen met de fariseeën en de schriftgeleerden, van ja, had de Heer Jezus nou niet een en ander kunnen kiezen? Hij zal toch niet een tollenaar kiezen? En misschien in het verlengde daarvan, hij zal toch niet iemand kiezen die wij al hebben afgeschreven? Waarvan wij al denken van oké, die heeft zichzelf buiten de kudde geplaatst, die heeft zichzelf buiten de gemeente geplaatst, die hebben wij afgeschreven. En juist die persoon wordt door de Heere gezien. Die persoon wordt door de Heere gekend. En die persoon krijgt de woorden van de Heer Jezus, volg mij. Maar de Heer Jezus kent het hart. Het is wat de Heere ook tegen Samuel zegt, als Samuel David tot koning moet salven, maar nog niet weet dat het David is. Dat de Heere tegen Samuel zegt, als Samuel denkt van nou de eerste zoon van Isaï, dat moet hem wel zijn. Echt een goede, grote kerel, een sterke kerel, een kerel die overkomt en noem maar op. En dan zegt de Heer, nee, deze is het niet. En de tweede zoon, nee, ook niet. En de derde zoon, nee, ook niet. En zo gaan al de zonen van Isaï voorbij. En Samuel zit met zijn handen in het haar. En hij zegt van, ja, wat nu? Er is nog een zoon. Hebt u nog een zoon? Ja, zegt Isaï, maar die is op het land, bij de schapen. En dan zegt Samuel, ik ga niet eerder weg voordat ik hem gezien heb. En waarom? Omdat God het hart aanziet. En wij datgene wat wij zien, wat voor ogen is. En dat is zo bijzonder om telkens weer te ervaren en te zien bij de Heer Jezus Christus, dat Hij soms en heel vaak dwars tegen al onze principes ingaat. Dwars tegen datgene wat wij denken, wat wij voelen, waarvan wij denken dat het de juiste weg is. En de Heer Jezus die loopt daar en dan ziet hij Levi en zegt hij, volg mij. En Levi's hart is op dat moment bereid om de Heer Jezus te volgen. Hij laat alles achter. Hij laat alles achter om de Heer Jezus te volgen. En dat is zo bijzonder. Dat is zo bijzonder dat de Heer het hart kent en op het moment dat de Heer Jezus spreekt, dan gebeurt het. En dat is misschien ook wel een les voor ons. Laten wij de Heer Jezus spreken door onze levens heen. Laten wij de Heer Jezus zien door onze levens heen. Want we zien in dit stuk dat de Heer Jezus maar twee woorden nodig heeft. Volg mij. En de Heer Jezus kent het hart en hij wil ons gebruiken. Hij wil ons gebruiken om hem uit te dragen in deze wereld, zodat mensen hem volgen. En die Levi die stond op en volgde hem. En dan doet hij wat er in Psalm 112 staat. Dan gaat hij zijn huis openstellen en dan nodigt hij tollenaars en zondaars uit. Met Jezus en zijn discipelen. Want die tollenaars en die zondaars die waren Jezus gevolgd. En het waren er niet weinig, nee staat er in vers 15, het waren er veel. Veel tollenaars en zondaars volgden de Heer Jezus. En die worden allemaal binnengelaten aan die maaltijd die Levi, die Matthäus aanricht. En daar liggen ze met elkaar aan tafel. Levi, die zo vol is geworden van de Heer Jezus, die alles heeft verlaten om de Heer Jezus te volgen, die zijn makkers heeft uitgenodigd om samen met hem, samen met de Heer Jezus aan tafel te liggen. Die, mag ik het zo zeggen, het verlangen heeft dat die andere tollenaars, die collega's van hem, die andere zondaars, dat die hem, de Heer Jezus, ook leren kennen. En dan kom je bij het volgende. Want dan zie je namelijk de fariseeën en de schriftgeleerden. Die zitten met elkaar te praten, met zijn discipelen te praten. En dan krijgen de discipelen het verwijt van, waarom eet en drinkt hij met tollenaars en zondaars? Waarom drinkt de Heer Jezus en eet de Heer Jezus? Houdt hij de maaltijd met tollenaars en zondaars? Ze zijn helemaal ongevoelig voor de genade die de Heer Jezus laat zien. Ze hebben hun hart gesloten voor de genade. Ze hebben hun hart gesloten voor de liefde van de Heer Jezus. En omdat zij hun hart gesloten hebben voor de genade, omdat zij hun hart hebben toegesloten voor de liefde van de Heer Jezus, misgunnen ze dat een ander. En willen ze ook niet dat een ander geconfronteerd wordt met de genade en de liefde van de Heer Jezus. En dat resulteert, wat ze zien bij de Heer Jezus resulteert, en dat kunnen we lezen in hoofdstuk 3 vers 6. En toen de fariseeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen hem, hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Dat is nogal wat. De Heer Jezus Christus, die hier op de aarde gelopen heeft, die uitgenodigd werd bij Levi, omdat hij zei tegen Levi, volg mij. En Levi volgde hem en richtte de maaltijd aan samen met tollenaars en zondaars. En dan de mensen van de geestelijkheid, die dan deze Jezus, die daar met de tollenaars en zondaars aan ligt, willen afrekenen en willen doden. Er is een haat gekomen bij die fariseeën en die zondaar. Of bij die fariseeën en die schriftgeleerden. Lieve broeders en zusters, misschien is de vraag aan ons vanavond: wat doen wij? Waar is onze plek nou in zo'n kleine geschiedenis? Behoren wij nou bij de schriftgeleerden en bij de fariseeën, die misschien heel snel klaarstaan met een oordeel als er iets niet gebeurt zoals men vindt, zoals wij vinden dat er moet gebeuren? Of zijn we net de discipelen die het zien en verwonderd zijn van wat de Heer Jezus doet? En die met hem, met de Heer Jezus, aan tafel aanliggen en eten en drinken? Of voelen we ons nog een Levi? Voelen we ons nog een Levi? Dat wij de Heer Jezus nog helemaal niet kennen. Dat wij nog in onze eigen tolhuizen zitten. En dat wij nog wachten op de woorden die de Heer Jezus tot ons gaat spreken. Volg mij. Of misschien zijn we hem al heel lang gevolgd. En kennen we hem al heel lang. Maar zijn er in ons leven dingen gekomen die het volgen van de Heer Jezus Christus in de weg staan? Misschien wel bezorgdheid. Misschien wel dat wij mensen zo graag willen vasthouden. Dat wij mensen zo graag willen vasthouden dat ze de Heer Jezus leren kennen. En daarom bezorgd zijn dat ze hem nog niet kennen. En misschien mogen we vanavond elkaar bemoedigen. Want weet u, vanavond is Hij hier, de Heer Jezus. Hij gaat vanavond voorbij in zijn liefde, in zijn rechtvaardigheid, in zijn heiligheid, in zijn trouw. En Hij spreekt vanavond tot ons hart persoonlijk. En wat doet hij dan? Hij spreekt de meest genadevolle woorden. Tot ons die hem kennen, of tot ons die hem nog niet kennen. En die woorden zijn: volg mij. Dat is de Heer. Amen. Zullen we de Heere gaan danken? Heere Jezus, wat houden we veel van U. En wat zijn we U zo dankbaar voor wat U hebt gedaan. Vader, lieve Vader in de hemel, Abba, we zijn U zo dankbaar dat U uw Zoon gegeven hebt, zodat wij in alle vrijmoedigheid bij U mogen komen, met U mogen leven, in U mogen leven, en dat wij in alle vrijmoedigheid hier in deze wereld mogen staan. En geef het steeds meer en meer, Heer, in onze levens. Dat wij zo vol zijn van de Heer Jezus. Dat wij niet over Hem kunnen zwijgen. In ons leven, door woord en daad. En dat anderen zien. Dat ze verwonderd staan van onze vrijmoedigheid. En dat anderen zien dat we maar ongeletterde, eenvoudige mensen zijn. Dat we niet vol zijn van wijsheid en kennis die de wereld ons biedt. Maar dat we in de eerste plaats vol zijn van de kennis en de genade van de Heer Jezus die ons leven is. En u kent ons zoals we hier zitten. U kent het diepste puntje van ons hart. U weet precies wat er leeft en wat er speelt. En laat het zo zijn, Heer, dat wij in ons hele leven net zijn als een Levi, als een Matthäus. Dat we bereid zijn dat op het moment dat u van ons vraagt om alles los te laten, om daarin u te volgen, dat we dat doen. Maar leer ons om u te volgen. Want u vraagt het ook vanavond van ons, zoals wij hier zitten. En misschien nog heel lang kind van u. Of misschien nog niet zo lang. Of misschien nog helemaal niet. Maar vanavond komt dat woord tot ons allemaal. Volg mij. En Paulus zal zeggen: ga hand in hand met Jezus. En leef in hem. Werk dat maar uit. Krachtig. Door uw woord. En door uw geest. En laat het zo zijn. Dat het geen eigen werk is. Maar dat het uw werk door ons heen is. We danken u, Heer, voor de getuigenissen. Waarin we zien dat u werkt. En dat u alles geeft wat we nodig hebben in een leven met u. En Heer, als laatste willen we gewoon nog heel, ja, heel graag danken voor datgene wat u doet in onze jonge mensen. Heer, wilt u zo krachtig door blijven werken. Door uw woord en door uw Heilige Geest. Dat datgene wat jarenlang hier gepredikt is, Jezus Christus en dien gekruisigd. En waarvoor de afgelopen tijd, de afgelopen jaren gebeden is. Dat het echt heel diep landt in de harten van onze jonge mensen. Van onze jonge mensen, maar bovenal ook van uw jonge mensen. Dat we verwonderd staan van wat u doet. Glorie. Glorie voor wie u bent. Halleluja. Amen. We gaan met elkaar zingen. Opwekking 207, de versen 1 en 2 voor de zegenbeden. En het derde couplet na de zegenbeden. Opwekking 207, 1 en 2. Mijn God, ik zal u verhogen. Uw naam zal ik prijzen altijd. En elke dag wil ik loven uw macht en uw majesteit. En ik hoop echt dat dat een lied is wat we meenemen de week in. Dat we God prijzen om wie hij is. Om zijn grootheid, om zijn liefde en om zijn trouw. God is bezig. En hij leeft. Hij is leven. Laten we het lied in die mogelijk staande met elkaar zingen.
Thank you.
Meestal eindigen we met de tweede Korinthebrief, nu de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 16. Een heel scherp einde, als Paulus daar zegt: als iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. Maranatha. En daarom, de genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Zijn liefde en zijn vrede zal altijd bij u zijn. Amen. Het laatste couplet.